instructies en wel over het boek Daniël. Ingeleid en verklaard door dominee J. Westerink, predikant in Bunschoten-Spakenburg. Vanavond de eerste uitzending. Vooraf van de Bijbelstudie door dominee Westerink willen we eerst graag lezen de eerste twee versen van het eerste hoofdstuk van het oud-testamentische boek Daniël. In het derde jaar van het koninkrijk van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land van Siniar, in het huis van zijn God. En de vaten bracht hij in het schathuis van zijn God.
Wat de Bijbel tot een uniek boek maakt, is ongetwijfeld het feit dat die Bijbel het woord van God is, waarin hij zelf tot ons spreekt. In dat opzicht neemt de Bijbel een onvergelijkelijke en onvervangbare plaats in te midden van alle boeken die geschreven zijn of ooit nog geschreven zullen worden. Maar ook wanneer we het uit literair oogpunt bezien, mogen we zeggen dat de Bijbel een onvergelijkelijke schoonheid bezit. In rijke variatie horen we hoe profeten en evangelisten, psalmisten en apostelen de woorden van God spreken. En enerzijds schittert hierin de veelkleurige wijsheid van God, die al die verschillende mensen levend in verschillende tijden en omstandigheden maakte tot bruikbare instrumenten in zijn hand. Anderzijds verraadt de eenheid van de schriften het auteurschap van de Heilige Geest, die immers de eerste Bijbelschrijver is. In dat grote geheel van de Heilige Schrift neemt het boek Daniël, dat we in deze maanden samen willen gaan lezen, wel een uiterst merkwaardige plaats in. Daniël is een profeet. En toch ook weer anders dan een profeet. Zijn boek staat in het Oude Testament, maar het vertoont, zeker wat het tweede deel betreft, de meeste overeenkomst met een boek uit het Nieuwe Testament, de Openbaring van Johannes. Een aantal van die merkwaardigheden willen we onder ogen zien voordat we samen dit boek gaan lezen. Dat kan ons mogelijk helpen bij het verstaan. Wie een Nederlandse Bijbel leest, vindt het boek Daniël te midden van de profeten staan. Daniël is volgens onze indeling van de Bijbel de laatste van de grote profeten, ook de kleinste van hen. En zijn boek gaat vooraf aan de kleine profeten, en ongetwijfeld is Daniël een profeet geweest. Wie daaraan mocht twijfelen, moet Matthäus 24, vers 15 maar eens lezen. Daar spreekt de Heere Jezus zelf over Daniël, de profeet. Maar wanneer we een Hebreeuwse Bijbel opslaan, dan ontdekken we dat Daniël daar niet tussen de profeten in is geplaatst, in het tweede deel van het Oude Testament, maar in het derde deel, dat van de geschriften, dat in het Nieuwe Testament ook wel wordt genoemd naar het boek waarmee dat derde deel begint, de psalmen. De heren die gezorgd hebben voor de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, hebben die volgorde veranderd, en via de Latijnse vertaling die in de Rooms-Katholieke Kerk gebruikt wordt, is die indeling ook in de Statenvertaling terechtgekomen. Eigenlijk is dat wat merkwaardig als we zien hoe nauwkeurig die Statenvertalers de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament hebben willen weergeven. En dat te meer wanneer we bedenken dat de Heere Jezus, ondanks het feit dat in het Nieuwe Testament vaak uit de Septuaginta geciteerd wordt, toch de oorspronkelijke volgorde van de Oud-Testamentische boeken kent en handhaaft. Wij onthouden in ieder geval deze les van de Heilige Geest, dat Daniël meer is dan een profeet. Ook ten aanzien van de tekst van het boek Daniël zijn er merkwaardige dingen op te merken. Om te beginnen is een deel van Daniël, namelijk Daniël 2, vanaf vers 4b tot Daniël 7, vers 28, niet in het Hebreeuws geschreven, maar in het Aramees, dat nauw vermand is met het Hebreeuws en ook met dezelfde lettertekens wordt geschreven. Deze taal werd in Israël na de ballingschap steeds meer gebruikt. In de evangeliën komen we enkele Aramese woorden tegen die de Heere Jezus gesproken heeft. Talita kumi, dochtertje sta op, en Ephata, wordt geopend. We komen ditzelfde verschijnsel in het Oude Testament verder alleen tegen in het boek Esra, maar daar betreft het een paar officiële stukken die blijkbaar letterlijk in de schrift zijn overgenomen. Wat hier in Daniël de oorzaak is, daar kunnen we slechts naar gissen. Een verklaarbare oorzaak zou kunnen zijn dat in de bange tijd van de Grieks-Syrische overheersing, in de dagen van Antiochus de vierde Epiphanes, de oud-testamentische antichrist van wie we nog wel meer zullen horen, de Hebreeuwse tekst van dit boek verloren is gegaan. Een andere bijzonderheid met betrekking tot de tekst is dat de Griekse vertaling nog een aantal aanvullingen heeft. Twee vinden we in Daniël 3, waar we tussen de versen 23 en 24 van onze tekst allereerst lezen een gebed van Azaria, een van de drie vrienden van Daniël, en vervolgens het gebed of de lofzang van de drie jongelingen in de brandende oven. Verder lezen we als Daniël 13 de geschiedenis van Susanna en als Daniël 14 de geschiedenis van Bel en van de draak. Deels zijn het heel merkwaardige verhalen, deels vinden we er ook hele nuttige en vertroostende dingen in. Maar voor ons behoren deze aanhangselen aan het boek Daniël, zoals ze meestal genoemd worden, tot de apocryfe gedeelten van het Oude Testament. Boeken waarvan het ontstaan verborgen is en die voor ons geen goddelijk gezag hebben, al kunnen we er best lering uit trekken. Over de tijd waarin Daniël ontstaan is als boek wordt nogal verschillend gedacht. Vooral in het tweede deel van het boek vinden we gedeelten die letterlijk lijken te slaan op de tijd van de zojuist al genoemde Grieks-Syrische koning Antiochus de vierde Epiphanes, tot wiens rijk ook Juda behoorde en die een waar schrikbewind voerde over Israël en tegen zijn godsdienst. Omdat men van gedachte is dat Daniël dat allemaal niet heeft kunnen voorzien tijdens zijn leven een paar eeuwen daarvoor, heeft men geconcludeerd dat het boek pas na die tijd geschreven kan zijn, zodat we in feite gewoon met een stuk bedrog te maken hebben. Een historisch verslag dat achteraf het karakter heeft gekregen van een profetie. Aan zulke opvattingen zullen we hier maar niet te veel woorden wijden, omdat ze in strijd zijn met onze eerbied voor de Heilige Schrift. Alleen merken we op dat de Heere Jezus in zijn dagen en daarna de apostel Johannes op Patmos ons laten zien dat de profetieën van Daniël, hoezeer ze een aanvankelijke vervulling hebben gekregen in de tijd van Antiochus, nog op een verdere vervulling wachten. Ja, dat er zelfs vandaag nog een onvervulde rest is overgebleven. Het boek Daniël ziet niet slechts op de tijd tussen het Oude en Nieuwe Testament. Het bevat heilsgeschiedenis vanaf de tijd van de ballingschap tot aan de tijd van de wederkomst van Christus. Over de indeling van het boek kunnen we kort zijn. De eerste zes hoofdstukken zijn duidelijk onderscheiden van de laatste zes. Zo bekend als de eerste zes, zo onbekend zijn de laatste zes hoofdstukken. Misschien zegt u er onmiddellijk bij, ja maar, dat laatste deel dat is ook zo moeilijk. Het begin kan een kind begrijpen. Niet voor niets hoort Daniël voor de kinderen tot de bekende bijbelfiguren en horen de geschiedenissen van Daniël tot de meest geliefde. En zo is het ook. Een Duitse verklaarder onderscheidt daarom de Daniëls berichten van Daniël 1 tot 6... van de Daniëls gezichten in Daniël 7 tot 12. En zo vaak als er over de berichten gepreekt wordt, zo weinig komen de gezichten aan bod. Wij hopen echter beide gedeelten samen te lezen, biddend om de verlichting van de Heilige Geest die de schriften opent. Het zal duidelijk zijn geworden dat we na alles wat we van de buitenkant van Daniëls boek op te merken hadden, ook nog wel wat meer moeten zeggen over het karakter van dit boek. Wat is Daniël nu eigenlijk voor een boek? Daniël heeft duidelijk profetische trekken. Jezus noemt hem een profeet. Hij mag doorgeven wat de Heere hem openbaart. Maar dat gebeurt wel op een bijzondere wijze. Daniëls profetieën hebben, zoals we dat met een vreemd woord noemen, een apocalyptisch karakter. Hij mag onthullingen doen van zaken die zich soms in verre toekomst afspelen. Een profeet stelt zaken aan de orde betreffende de verhouding van de Heere tot zijn volk en omgekeerd. Hij mag daar ook niet van zwijgen. Daniël krijgt openbaringen betreffende de verhouding van het Rijk van God tot het Rijk van de wereld. En sommige van die openbaringen moeten verzegeld worden. Dat wil zeggen zorgvuldig bewaard voor de bestemde tijd. Heel dit Bijbelboek is vol van die botsing tussen Godsrijk en wereldrijk. En in praktisch elk hoofdstuk keert, zoals we zullen zien, dat thema terug. Het thema van die strijd met geweld en met list, die altijd weer bedoelt de ondergang van Gods rijk, maar die altijd weer uitloopt op een nederlaag en tenslotte op de totale ondergang van het rijk van wereld en Satan. De onthullingen van dit boek zijn soms angstaanjagend. Ook heel erg ontdekkend als ons de listen van de Satan bekend worden gemaakt. Die onthullingen zijn daarom ook geweldig actueel, omdat Satan en wereld vandaag nog op precies dezelfde fronten strijden. Maar die onthullingen zijn ook bijzonder vertroostend, want de Heere heeft het laatste woord en hij geeft aan zijn volk de overwinning. Telkens klinkt in dit boek een lach van God. Hij regeert en toont zijn almacht en de machteloosheid van zijn tegenstanders. Voor de vijanden van God is dit geen plezierig boek, maar voor Gods zwakke volk, voor Gods kleine kudde, voor die kerk die aan het eind der tijden als tot niets zal zijn gekomen, is het een machtige bemoediging om te zien hoe hij zijn slachtschapen maakt tot meer dan overwinnaars. Vooral in het laatste deel van dit boek zal ons daarbij telkens de verrassende overeenkomst treffen tussen de oude balling in Babel en de oude balling op Patmos. Beiden werden al heel jong geroepen. Beiden werden gezonden als schapen te midden van de wolven. Beiden mogen ze Gods volk, dat leeft midden in een vijandige, schijnbaar overmachtige wereld, vertroosten en bemoedigen. Als het dan tenslotte in het laatste onderdeel van de inleiding gaat over de betekenis van het boek Daniël, dan kunnen we natuurlijk niet te veel vooruitlopen op wat we nog hopen te lezen. Trouwens, wat de uitlegging betreft, is Daniël, het boek van de man die knopen ontbindt, een van de moeilijkste Bijbelboeken, vooral in het tweede deel. Gevolg is uiteraard dat er heel veel literatuur over dit boek verschenen is, maar lang niet alles kan de toets van de schrift doorstaan. Dit Bijbelboek vraagt om eerbiedig en aandachtig luisteren naar wat de Heere zelf te zeggen heeft. Daartoe is onder andere nodig schrift met schrift te vergelijken, uitgaande van het principe dat de schrift haar eigen uitlegster is. Wanneer we dat doen, ontdekken we tot onze verrassing dat Daniël heel vaak wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. Door de Heere Jezus zelf in de evangeliën, door Paulus bijvoorbeeld in 1 Korintiërs en 2 Thessalonicenzen, door de schrijver van de Hebreeënbrief, door Judas en vooral natuurlijk ook in de Openbaring. Uiteraard zijn het vooral de eschatologische gedeelten van het Nieuwe Testament, dat wil zeggen die gedeelten die handelen over de laatste dingen waarin we aan Daniël herinnerd worden. Maar ook als het gaat over de engelen kunnen we in dit boek verrassende dingen lezen. Als de Heere Jezus spreekt over het Koninkrijk der Hemelen, een centraal thema in zijn prediking, dan gebruikt hij een aanduiding die ontleend is aan dit Bijbelboek. En wanneer de Heere zichzelf aanduidt als de Zoon des Mensen, dan herinnert hij aan Daniël 7 vers 13 en zegt hij: ik ben die Zoon des Mensen die Daniël al zag komen met de wolken des hemels, en aan wie door God een eeuwige heerschappij is gegeven. Ook deze schrift getuigt van hem, de koning der koningen en de heren der heren, voor wie eens alle knie zich zal buigen, van wie eens alle tong zal belijden: Jezus is Heere, tot eer van God de Vader. Het mogen ons bij het luisteren naar de boodschap van Daniël vergaan als de Emmausgangers. Was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? Als we na de inleidende opmerkingen nu eens gaan kijken naar de eerste versen van Daniël 1... dan vinden we om te beginnen een precieze tijdsaanduiding van de gebeurtenissen waarmee dit boek begint. In het derde jaar des koninkrijks van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. De geschiedenis van Daniël begint op een moment dat er sprake is van geweldige veranderingen in de geschiedenis van de wereld, zowel als van Israël. Niet voor niets worden hier voor het eerst Babel en Jeruzalem in één adem genoemd. De stad van de wereld en de stad van God, die we beide in de openbaring van Johannes ook weer tegenkomen. Babel als de machtige hoofdstad van de wereld, die zich tegen God verheft en die ondergaat in het vuur van Gods oordeel. En Jeruzalem, de Godstad, die tot in eeuwigheid het stralende middelpunt is van de nieuwe aarde. Maar zover is het in Daniël 1 nog niet. Het lijkt er zelfs niet op dat het ooit zover zal komen. Tenminste, we zullen zien. Allereerst horen we dus van Jojakim. Hij is uit het huis van David, een zoon van de vrome koning Josia, die in 609 voor Christus bij Megiddo gesneuveld is in de strijd tegen farao Necho van Egypte. Aanvankelijk is Josia opgevolgd door zijn zoon Joahas, maar deze is na 3 maanden door de Egyptische overheerser afgezet en zijn troon is gegeven aan zijn broer Jojakim, of zoals hij tot die tijd heette, Eljakim. Farao heeft de naam van Juda's koning veranderd, ten teken dat Jojakim nu wel op de troon mag zitten, maar dat hij onderworpen is aan Egypte. Want dat betekent die naamsverandering. Ik ben de baas, Jojakim. Juda heeft zijn zelfstandigheid verloren en is onderworpen aan de wereldmacht van Egypte. Als u thuis bent in de Bijbel, hoort u daarin al de nadering van het oordeel van God over de stad. Dit alles vindt plaats in het jaar 608 voor Christus. 3 jaren later, in het jaar 605, gebeuren er nog ingrijpender dingen. Bij Karchemis wordt het Egyptische leger vernietigend verslagen door een leger onder aanvoering van Nebukadnezar, zoon van Babels koning Nabopolassar. Deze heeft enkele jaren geleden Nineveh, de hoofdstad van het voormalige wereldrijk Assyrië, veroverd en zo een eind gemaakt aan de heerschappij van het volk dat het 10-stammenrijk Israël in ballingschap heeft gevoerd. Door de slag bij Karchemis krijgt Babel wereldmacht en wordt het hele gebied tussen het 2-stromenland en de beek van Egypte aan Babel onderworpen. Zo gebeurt het dat een Babylonisch leger voor Jeruzalem verschijnt en de stad opeist voor Nebukadnezar, die inmiddels koning is geworden na de dood van zijn vader en die ruim 40 jaren een beslissende rol zal spelen in de geschiedenis van het Midden-Oosten. Voor zover we kunnen nagaan, is Jeruzalem niet echt belegerd in 605, zoals dat wel het geval is geweest in 597 en voorafgaand aan de verwoesting in 586 voor Christus. Babel heeft gewoon de macht van Egypte overgenomen. En Jojakim heeft niets te zeggen. Met zijn zwakke positie is hij een speelbal in de hand van de grootmachten. Of nee, zo zeggen we het niet goed en niet in overeenstemming met wat we lezen in het begin van Daniël 1. Want Jeruzalem heeft wel eens vaker tegenover een grote overmacht gestaan en dan kwam het toch zegevierend uit de strijd. Het is immers de stad van God. En binnen de muren mocht gezongen worden: de Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoed ons in gevaren. Maar waarom verlost de Heere dan nu niet? Dat hadden velen in Jeruzalem toch wel verwacht. U leest dat in de profetieën van Jeremia, die juist in deze tijd in Jeruzalem optreedt. Er heerst in Jeruzalem een stemming van: ons kan niks overkomen. Ze zingen daar: geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. En ze zeggen tegen elkaar: zo is het toch. Kijk maar, daar staat de tempel, de woning van God. En Jeremia kan daartegen profeteren, maar in die valse rust leven ze voort. En dan gebeurt het. Babels vlag wappert op het paleis van David. Omdat Babels macht te groot is voor Israëls God? Wel nee. Vers 2 zegt: hier is de Heere. Hij gaf Jojakim in de hand van Babel. De machtige koning Nebukadnezar is een instrument in de hand van Israëls God. Hij heeft dat zelf niet in de gaten, integendeel. Hij is ervan overtuigd dat Babels goden machtiger zijn dan de God van Israël. En hij eert die goden door een deel van de kostbaarheden uit de tempel van Jeruzalem naar hun tempel te laten overbrengen. En er zal nog heel wat water door de Eufraat stromen voordat hij komt tot de lofprijzing van de Heere, zoals we die lezen in het slot van Daniël 4, de laatste woorden die we van deze wereldheerser vinden in de Bijbel. Maar de Heilige Geest zegt: hier is de Heere en hij regeert. Dat is de inzet van dit boek. De Heere is de eigenaar van de wereld, de gebieder van de volken, de God van de geschiedenis. Bij alle donkere wolken die zich boven Jeruzalem samenpakken en bij alle dreigingen die we in dit boek ontmoeten, is dat een geweldig rustgevende gedachte. De Heere leidt alle dingen naar zijn raad. Het loopt hem niet uit de hand. Ook niet op die momenten waarop wij denken, nu gaat het niet goed. Ondertussen zit er toch wel iets dreigends in dat woord van vers 2... De Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. Als het er nu omgekeerd had gestaan. Het is echter goed te begrijpen dat een aantal handschriften hier de verbondsnaam van de Heere hebben. De naam Yahweh in plaats van Adonai, zoals het er in het Hebreeuws staat. Want wat hier gebeurt is dat God zijn verbondswraak gaat oefenen aan Juda en zijn koning. O, de Heere is geweldig langmoedig geweest. Hij heeft eeuwenlang gewaarschuwd door middel van zijn profeten. Vroeg en laat is hij tot het volk gekomen met de boodschap van de bekering. Maar het volk wilde niet luisteren naar zijn stem, hoe liefelijk, hoe dringend, hoe ernstig die ook klonk. Nog vlak voor de gebeurtenissen van vers 1 heeft de profeet Jeremia Jojakim en het volk gewaarschuwd. Maar het hielp niets. Juda dient de afgoden en Jojakim verwerpt de woorden van Jeremia en laat de profeet vervolgen. Men wil in Jeruzalem niet verontrust worden, totdat het te laat is. De Heere doet hier wat hij bij monden van Mozes al in het boek Deuteronomium heeft gezegd te zullen doen. Hij geeft zijn volk over in de handen van vijanden die het verdrukken. De machtige Nebukadnezar is instrument in de kastijdende hand van God. De Heere schakelt het wereldrijk in om te tonen dat zijn woorden altijd getrouw en waarachtig zijn, ook zijn vloekwoorden. Juda wordt gestraft. Maar het is de straf van een God die zijn volk niet in eeuwigheid verstoten heeft en die nog gedenkt aan zijn verbond. De Heere werkt er immers op aan dat het volk vanuit de benauwdheid van de ballingschap weer zal gaan roepen tot hem. Het is echter wel duidelijk dat dit niet de bedoeling van Babels koning is. En nog minder van hem die Babel hanteert als een instrument om Jeruzalem van de aarde te doen verdwijnen, de Satan. Want dat is de andere kant van de medaille. Hier is, zoals altijd in deze bedeling waar de Heere bezig is zijn rijk te doen komen, het rijk der duisternis bezig zijn macht te vestigen. En de koning van dat rijk, de vorst der duisternis, begint bijna nooit met geweld. Dat kan altijd nog, als niets anders meer helpt. Hij begint met list. Reeds in het paradijs is gebleken hoeveel succes hij daarmee heeft. Daarom mag Jeruzalem voorlopig nog blijven bestaan. Dan valt het niet zo op dat Satan hier aan het werk is. Jeruzalem blijft hoofdstad. De koning uit het huis van David blijft op de troon. De tempeldienst gaat gewoon door. Het valt met Babel en met Babels koning nog best mee. Weet u wie het wel doorheeft? De schrijver van dit boek. Maar die wordt dan ook geleid door de Heilige Geest die het oog verlicht en de nevels opdoet klaren. Die schrijver komt namelijk in het tweede vers ineens met de naam Siniar. Vreemd is dat. Verder wordt er steeds van Babel gesproken. Die Bijbelschrijver wil echter de dingen laten zien in Gods licht. En terwijl Babel nog een neutrale klank heeft, nog wel, al zal dat spoedig veranderen, gaat bij de naam Siniar een rood lampje branden. Siniar, dat is het land waar de mensen woonden die na de zondvloed zich tegen God verzetten. Het is het land van menselijke hoogmoed en machtstreven, van goddeloosheid. Babel is hier instrument in de hand van de Heere. Maar kijk ermee uit, want het staat vijandig tegenover God en zijn volk en zal alles doen wat het kan om Gods volk gelijk te schakelen met de wereld en het te brengen binnen de invloedssfeer en tenslotte onder de macht van Babels vorst. Zijn dat geen actuele zaken ook voor ons vandaag? Er wordt in ons land een geweldige poging gedaan om Gods verbondsvolk gelijk te schakelen met de wereld. En men begint daartoe, net als in de dagen van Daniël, zoals we de volgende keer zullen zien, bij de jeugd. Slechts wie leeft bij Gods woord, dat de dingen bij de eigenlijke naam noemt, heeft dat door en leert zo staande blijven te midden van die verzoeking. Er is daarom reden genoeg om verder te luisteren naar de boodschap van Daniël.